Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 127, het eerste en het tweede vers. Vergeefs op bouwen toegelegd en vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd. Met elkaar het woord van God uit het boek Genesis, vanmorgen het vijfde hoofdstuk. Genesis hoofdstuk 5. En na de schriftlezing zingen we Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen en wat er verder volgt. Genesis 5. Dit is het boek van het geslacht van Adams geslacht. Ten dagen als God een mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens ten dagen als ze geschapen werden. En Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had zijn geweest 800 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaren en 30 jaren en hij stierf. En Seth leefde 105 jaren en hij gewon Enos. En Seth leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Seth 912 jaren en hij stierf. En Enos leefde 90 jaren en hij gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had 815 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaren en hij stierf. En Kenan leefde 70 jaren en hij gewon Mahalalel. En Kenan leefde nadat hij Mahalalel gewonnen had 840 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaren en hij stierf. En Mahalalel leefde 65 jaren en hij gewon Jered. En Mahalalel leefde nadat hij Jered gewonnen had 830 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Mahalalel 895 jaren en hij stierf. En Jered leefde 162 jaren en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaren. En hij gewon zonen en dochteren, zo waren al de dagen van Jered 962 jaren en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaren en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. En Methuselah leefde 187 jaren en hij gewon Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech gewonnen had 782 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Methuselah 969 jaren en hij stierf. En Lamech leefde 182 jaren. En hij gewon een zoon en noemde zijn naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had, 595 jaren, en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaren, en hij stierf. En Noach was 500 jaren oud. En Noach gewon Sem, Gam en Jafet.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren vanmorgen naar het woord van de Heere, zoals we dat vinden in het juist gelezen schriftgedeelte, het vijfde hoofdstuk van het boek Genesis, waar het dus gaat over dezelfde tijd, breed genomen dan waar we gisteravond ook naar geluisterd hebben, de tijd voorafgaande aan de zondvloed. De tekst voor vanmorgen vindt u in het 29ste vers van dit vijfde hoofdstuk. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. We willen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, u bent de genadige en de barmhartige God. En wij mogen dat persoonlijk ook heel duidelijk ondervinden. Alleen al uit het feit dat u ons in dit nieuwe jaar niet alleen gebracht hebt, maar dat u ons ook in dit nieuwe jaar weer in de gelegenheid stelt om naar uw goddelijk woord te gaan luisteren. Onmiddellijk, Heere, nu het jaar nog maar nauwelijks begonnen is, hebt u toch ook weer een boodschap voor ons. En met dat woord wilt u ons vergezellen. U wilt het ons meegeven. U wilt gedurig door dat woord tot ons spreken. En Heere, daarmee voorziet u eigenlijk in de grootste nood van ons leven. Er zijn vele andere dingen waar we u ook om mogen vragen en waar we u ook in nodig hebben en waar we zonder u ook niets in kunnen bereiken en mee kunnen beginnen. Maar het belangrijkste is toch wel, Heere, dat u ons dat woord geeft dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Want zaligheid is toch hetgene wat wij het eerste en boven alle andere dingen nodig hebben. U bent de God die daar ook genadig voorzieningen voor treft. Geef dat we dat zelf ook als het allerbelangrijkste mogen zien. Heere, we doen dat van nature niet. Van nature hebben we zoveel andere dingen die op de eerste plaats of op de tweede plaats of op de derde plaats komen. En dat woord van u en de zaligheid van onze zielen, ja, dat mag er dan ook nog wel bij. Maar dat heeft zeker geen voorrang in ons leven. Zo is het van nature. En daar moeten we ook van bekeerd worden, Heere. Dat moet ook grondig veranderen. En dat kan alleen als gij door uw Heilige Geest het werkelijk anders maakt. Als u ons doet ervaren, Heere, hoe groot onze nood is. En als u ons doet ervaren dat alleen dat woord daar antwoord op geeft. En als u ons doet zien dat alleen in die zaligmaker Jezus Christus de waarachtige vertroosting voor een zondaarsleven is. De redding, de enige redding, uw tijd en eeuwigheid. Heere, wij bidden van u dat onze ogen daar dan voor mogen worden geopend en dat ze daarvoor mogen worden opengehouden, elke dag weer. Opdat we dat boven alles mogen zoeken, zoals u, Heere Jezus, het ons voorgesteld hebt, toch ook in dat woord dat we meer dan één keer zelfs in de Bijbel vinden, omdat u het zo benadrukken wil en het zo op ons hart wil binden. Dat woord waarin gij ons een roeping aanwijst en waarin gij tegelijkertijd een belofte geeft. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. En al die andere dingen zullen u worden toegeworpen, Heere. Want dan is het toch waar dat degene die u vrezen ook voor de tijd voor uw rekening liggen. Ook bij het begin van een nieuw jaar mogen hopen op, ja zelfs pleiten op uw beloften die gij gegeven hebt. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Want dat geldt toch van alle die u vrezen, Heere. Die liggen toch in uw handen. En die zijn daarin toch veilig geborgen. En van hen geldt toch altijd ook dat u over hen waakt en dat u voor hen zorgt. Ook in moeilijke tijden. En die kunnen er zijn. Die kunnen er wellicht komen ook in dit nieuwe jaar. U alleen weet wat ons te wachten staat. Wij tasten in het donker en wij hebben misschien vermoedens, maar we hebben zeker onze hoop en onze verwachting. Maar Niemand kan zeggen of die hoop en die verwachting vervuld wordt. En niemand kan zeggen hoe het met een ieder van ons gaan zal. Maar als wij geborgen zijn in uw zorgen, veilig mogen schuilen in uw hoede, voor rekening van u mogen liggen, Heere, dan weet u ook altijd weer in al de omstandigheden wat we niet missen kunnen. En u zult er ook voor zorgen dat aan het eind van de reis al uw kinderen kunnen zeggen op uw vraag: heeft het u aan iets ontbroken? Nee, Heere. Heere, laten wij dat heil dan ook allereerst mogen zoeken en wil dan verder genadig in al onze noden voorzien. En als we dat dan echt mogen geloven, al die dingen zullen u worden toegeworpen, dan komt dat ook wel goed, Heere. Dan hoeven we daar niet zo angstig en zo zorgvuldig mee te zijn, zo bezorgd. Want dan zal het ook waar worden, gij geeft het uw beminden als in de slaap. Terwijl anderen misschien van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zwoegen en draven en sloven en schrapen, zijn er ook mensen in deze wereld die het zomaar van u ontvangen. Heren, wij bidden van u, gedenk ons in uw genade. Zegen ons ook in deze kerkdienst. Laat uw woord niet alleen verklaard mogen worden, maar laat het ook door uw Heilige Geest mogen worden toegepast en toegeëigend aan onze harten. Laten we iets mogen voelen van de geloofsovertuiging van deze Lamech bij de geboorte van zijn kind. En laten we die taal die hij spreekt en die verwachting die hij uit ook persoonlijk mogen kennen. Deze zal ons troosten. Schenk zo uw zegen, Heere. Doe verzoening voor over al onze zonden. Neem zo onze zonden genadig weg. En was en reinig ons in uw dierbaar bloed. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 90. Daarvan het tweede en het zesde vers. Psalm 90. Uw oppermacht die wij ootmoedig eren. En helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. Thank you. Gemeente, er was in die oudheid nog een andere Lamech dan de Lamech waar we gisteravond bij hebben stilgestaan. Die Lamech was uit de lijn van Kain en in die Lamech bereikte de zonde een hoogtepunt. Maar die andere Lamech is uit de andere linie, uit de linie van Seth. En van hem zegt de Bijbel ook het een en ander. De ene Lamech nam zich twee vrouwen en de andere Lamech, zo vertelt onze tekst, kreeg een zoon. En bij de geboorte van die zoon heeft hij ook wat gezegd. Totaal anders van aard, totaal anders van inhoud dan wat die Lamech van gisteravond tegenover zijn vrouwen Ada en Zilla zei. Dat wraaklied dat hij hen liet horen, dat woord van eigen roem. Van eigen gerechtigheid, van zelfverlossing. Maar deze Lamech, die waar we het vanmorgen over gaan hebben, die heeft in een heel andere richting gekeken. Die zag niet naar zichzelf. Die verwachtte het niet van zichzelf. Maar die had een ander nodig gekregen om echt getroost te kunnen leven en getroost te kunnen sterven. Dat was iemand die geleerd heeft. Hij kende die formulering uiteraard natuurlijk nog niet. Maar die wel bij de zaak had leren leven. Wat is uw enige troost beide in leven en sterven? En die het geweten heeft en die het beleden heeft toen hij een kind kreeg. Wat onze catechismus daarover beleed. Zei het dan dat hij het op zijn eigen wijze en dat hij het met zijn eigen woorden gezegd heeft. We lezen van deze Lamech in het vijfde hoofdstuk van Genesis. En dat is het hoofdstuk, en dat hebt u wel gemerkt, van de doodsklok. En hij stierf. En hij stierf. Je hebt niet eens veel fantasie nodig of je hoort er de kerkklok in tijdens het uitdragen van een overledene en tijdens het wegbrengen van de overledene naar het kerkhof. En hij stierf, en hij stierf, en hij stierf. De dood slaat niemand over. Adam, Seth, Enos en allemaal. Op die ene na dan. Die ene uitzondering, maar die uitzondering bevestigt de regel. Later in het Nieuwe Testament lezen we van nog een uitzondering. Elia. Maar dat zijn ze dan ook. En voor de rest is het iedere keer weer en hij stierf. En wat God gezegd heeft is dus waar. De duivel maakt ons wijs dat het niet waar is. Dat is dan een van zijn leugens waar hij ons probeert mee te bedriegen. Hij maakt ons wijs dat we niet zullen sterven. Gij zult niet sterven, zei hij tegen Adam, tegen Eva al. En hij zegt het tegen ons ook. En hij zegt ook, je kunt zondigen en ongestraft blijven. En zo heeft hij meer leugens. Hij is ook de vader der leugenen. Maar wat de duivel ook ontkent en wat hij ons probeert wijs te maken als zijnde niet het woord van God, het blijkt inderdaad leugen te zijn, want God bevestigt zijn woord. Gij zult de dood sterven. En iedere keer moest er ook in Adams nageslacht weer een begrafenis geregeld worden. En vond er een ter aarde bestelling plaats. Goed, de mensen werden oud. In onze dagen ontzaggelijk, in onze ogen ontzaggelijk oud. 800, 900, 969 jaren zelfs. En dan zou je wel gaan denken dat je het eeuwige leven hebt, maar nee. Dan nog kwam de dood. Dat laat Genesis 5 ons zien, het hoofdstuk waar onze tekst uitgenomen is. Dat hoofdstuk laat ons trouwens ook nog wat anders zien. Hij gewon zonen en dochteren. Dat hoofdstuk laat ons ook zien dat het leven toch niet eindigt in de dood. Ik bedoel dat het menselijk geslacht toch niet op een gegeven ogenblik uitsterft en verdwijnt van de aardbodem. Er komt iedere keer weer nieuw leven. Ook dat woord van de Heere, dat wordt waar. Mensen mogen zich vermenigvuldigen en de aarde vervullen. En al gaat dat dan nu sinds de zondeval ook met smart, met barensnood gepaard. En al hebben al die vrouwen die die kinderen gebaard hebben er ook weet van gehad, dat er ook een stuk van de vloek in hun ter wereld brengen van kinderen meespreekt. Maar iedere keer was er toch weer nageslacht. Adam gewoon Seth, Seth gewoon Enos. En het bleef bij dat ene kind, bij die oudste niet. Er kwam ook nog een kind na, er kwamen kinderen na. En zo zorgde God voor de instandhouding van het menselijk geslacht. Geboorten. En die hebben vreugde gegeven, uiteraard. Maar die hebben ook zorgen gegeven. Zorgen waarom? Nou, u herkent toch nog wel de tijd waarin deze mensen leefden. En waarin aanvankelijk dan nog wel eens waar, voornamelijk in die onheilige linie, waar die andere Lamech bij hoorde. En aanvankelijk bleef het daar gelukkig nog toe beperkt. Maar daar nam de goddeloosheid wel hand over hand toe. Zodat op een gegeven ogenblik die Lamech, die andere, zich twee vrouwen nam. En dat lied van de wraak zong en daarin uitspreekt met God niks meer te maken willen hebben, maar zichzelf wel te kunnen redden en God volledig uit zijn leven uit te bannen. Maar zonde die je bij een ander ziet, vindt vaak ook navolging. Er is geen stilstand. Zonde is vergeleken met een hellend vlak. Het gaat al verder naar beneden. En het gaat soms ook al sneller naar beneden. Maar zoals ik zei, het was aanvankelijk beperkt tot die linie van Kain, althans de uitbrekende zonde, maar dat wordt ook anders. Want daar in dat geslacht van Seth, daar komen ze natuurlijk ook in contact met de mensen uit die andere linie. Ze hebben er zaken mee te doen. Natuurlijk als zij daar in het geslacht van Seth ook een tent willen hebben, dan moeten ze bij Jabal zijn. En als die ook interesse krijgen om hun kinderen muziekles te leren geven, dan moeten ze bij Jubal zijn. Dan moeten ze daar naar die andere kant. En als ze daar gereedschap willen vinden, dan moeten zij ook naar Tubal-Kain, naar die andere kant. Ze komen met elkaar in contact. En het blijft niet bij handel, het blijft niet bij kopen en verkoop, het blijft niet bij een oppervlakkig praatje, maar, en je ziet het gebeuren, Genesis 6 ligt ons erover in, en het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, dat hun dochters geboren werden, en dat Gods zonen uit het geslacht van Seth de dochters der mensen uit het geslacht van Kain aanzagen dat ze schoon waren. En ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. En ze keken niet zo krap meer. En de tegenstelling werd uitgewist. En langzamerhand verdween het verschil. En dat maakt het nog moeilijker en benauwder voor degene die in de lijn van Seth de Heere zochten te vrezen, want ze zagen ze nou ook uit hun gezin wegdrijven langzamerhand. En ze zagen ze ook uit hun familie de band met de Heere verbreken en loslaten. En ze zagen de invloed van de wereld hoe langer hoe meer binnendringen in de kerk. En er kwam hoe langer hoe meer wat het Nieuwe Testament noemt wereldgelijkvormigheid. En daar hebben de vromen, de echte vromen, het natuurlijk ook moeilijk mee gehad. steeds moeilijker mee gekregen. En meer raakten ze bezorgd. De tijden waren niet gemakkelijk voor hen die oprechte heren zochten te dienen. Want waar moet dat nou heen? En wat moet er nou van onze kinderen terechtkomen? In wat voor wereld groeien ze nou op? Vroeger toen kon je ze nog een beetje apart zetten. Vroeger kon je nog zeggen, nee, daar dienen ze de heren niet. En wij willen de heren dienen. Maar langzamerhand raakt die stem ook verstomd. En wat moet er dan van komen? Er zijn wel waarschuwingen geweest. Oh ja, God laat geen tijd voorbij gaan of hij heeft zijn profeten en hij heeft zijn knechten die hij uitstuurt om te waarschuwen. En die Henoch, van wie we gisteravond ook hoorden, was er zo één. Hij heeft maar kort geleefd vergeleken met de anderen in zijn geslacht. 365 jaren, maar die tijd is wel besteed geweest. En zoals de brief van Judas ons laat weten, heeft hij geprofeteerd. Heeft hij aangekondigd dat de Heere toch over die toenemende ongerechtigheid bezoeking zou komen doen. En hij heeft ze geroepen om terug te keren tot de Heere. Heeft ze geroepen tot waarachtige bekering. Maar zoals later ook zal blijken, vaak... Heel vaak hebben de waarschuwingen die God laat geven geen effect. Zijn de mensen tot wie die waarschuwingen komen gewoon doof? En willen ze ook niet anders zijn dan doof? Want er verandert niks. En dan kun je natuurlijk alleen maar erop rekenen dat zo'n wereld rijp wordt voor het oordeel. En dat zijn de dingen die deze Lamech, waar het vanmorgen over gaat, hebben aangegrepen. Dus allereerst dat hij daar ook getuige van geweest is, dat heeft hij meegemaakt. Dat de dood doorgaat. Als je het allemaal goed uitrekent, dan heeft hij ook meegemaakt dat Adam stierf. Degene die er altijd geweest was voor hun gevoel. Degene die het allemaal het beste wist, omdat hij dat paradijs nog eens in zijn herinnering had. En die woorden Gods in het paradijs gesproken nog wist te herinneren. En die boodschap van de zaligmaker zelf uit de mond van de Heere gehoord had. Adam, de vraagbaak, hoe was het ook weer, Adam? Wat zei de Heere toen ook weer? Die mond is ook tot zwijgen gebracht. Die is ook weg. Die is er niet meer. En toen was het echt waar. Toen kon het nooit meer ontkend worden. De dood is er. Dat allereerst. En dan al die andere dingen die erbij komen. Die zonde, die ongerechtigheid, die onrust die dat veroorzaakt. Die zorg die men heeft over het nageslacht. En de onbekeerlijkheid van de mensen. En de prediking van Henoch die geen resultaat heeft. Teleurstelling op teleurstelling. En daar heeft Lamech onder gezucht. En toen werd er een kindje geboren, de oudste in dat gezin. En toen heeft hij lucht gegeven aan wat er in zijn hart leefde. Wat hij zo al een hele tijd bij zich had, wat hem eigenlijk gedurig in gedachten zat en beheerste, dat heeft hij toen in enkele woorden zo tot uiting gebracht. Over de smart van zijn handen en over zijn werk en over het aardrijk dat door God vervloekt is. Ongetwijfeld een heel somber mens geweest. Ongetwijfeld een man die niet wist wat lachen was. Ongetwijfeld een man geweest die altijd alles van de nare, donkere kant bekeek. En die overal waar vreugde was, de domper erop probeerde te zetten. Een somber mens, een pessimist. Wie zegt nou zulke dingen als hij zijn eerste kindje in de armen neemt? Wie praat er dan over Het aardrijk dat God vervloekt heeft. Wie praat er dan over de smart onzer handen? Dan heb je toch wel andere dingen om over te spreken, nietwaar? Dan kun je toch uiteindelijk, al heb je nog zo'n moeilijk leven, dan kun je dan toch wel eens een keer blij zijn en dankbaar en verwonderd over het feit dat er nou zo'n nieuw leven geboren is. Een pessimist, die Lamech. En zulke mensen zijn er, ja helaas, zulke mensen zijn er die zo'n trek in hun karakter hebben dat ze altijd alles van de zwaarmoedige kant bekijken en die nooit enige vreugde in het leven zien. En als er al vreugdevolle dingen zijn, dan worden die tegelijkertijd zo overschaduwd. Ja, je moet maar met zo'n karakter behept zijn. Dat is voor die mensen ook niet altijd makkelijk. Kijk er maar niet op neer. En veroordeel ze daar maar niet om. Want zulke mensen zijn nog niet per se altijd beroepsklagers. Die heb je ook. Mensen die altijd een soort beroep gemaakt hebben van klagen en van treuren en van somber zijn en van... Nee, maar de mensen die nou echt zo'n karakter hebben, die zo'n instelling hebben, die... Daar kun je mee te doen hebben bij tijden. Want die hebben het echt niet makkelijk in deze wereld. Is Lamech er nou ook zo een? Ik zou dat toch niet willen beweren. Ik zou hem toch niet het etiket van een pessimist op willen plakken. Ik zou hem toch liever een realist willen noemen. En u zult wel merken waarom ik daar eigenlijk voor pleiten wil. Een realist, iemand die de werkelijkheid, zowel de werkelijkheid van dat pasgeboren kind als de werkelijkheid van zijn gekloofde en van zijn met eelt bevlekte handen heeft gezien op hetzelfde moment. Want dat kind dat lag in handen die verweerd en verruwd waren door de arbeid, door het werk. En hij heeft in zijn handen met name gevoeld de pijn en de smart van de dorens en de distels die groeiden op het aardrijk dat door God vervloekt was. Daar zag hij zijn kindje in liggen. En hij heeft beide werkelijkheden onder ogen gezien. De eerste werkelijkheid werd door de tweede niet weggenomen. Die handen werden niet ineens gezond en schoon en rein en krachtig en niks mankerend toen dat kindje erin lag. Nee, geen pessimist zou ik hem willen noemen. Maar iemand die de werkelijkheid heeft aanvaard. Maar met grote moeite. En daar kon hij niet luchthartig overheen stappen. Want dat ondervond hij. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt. Dorens en distels zal zij u opleveren. En in het zweet van uw aanschijn zult gij uw brood eten. Dat was ook Lamechs dagelijkse ervaring. En die onderkent deze dingen en hij spreekt ze uit. Niet in de zin dat hij er nou een aanklacht van maakt. Want zo mag u die woorden niet lezen. Die toon hebben ze ook helemaal niet. Alsof hij tegen de Heere zegt, Heere, wat hebt u ons leven toch onuitsprekelijk zwaar gemaakt. En waarom moet dat nou? En kan dat nou niet een beetje verlicht worden? Alsof hij de Heere verwijten zou hebben gemaakt dat de Heere het de mensen, zijn schepselen, veel te moeilijk heeft gemaakt op deze aarde. Nee, zo verstaan we de woorden van Lamech niet. Het is geen aanklacht tegen God. Niet elke klacht die een mens uit is een verwijt aan het adres van de Heere. Je kunt klagen zonder te zondigen. Misschien is dat wel moeilijk om te klagen zonder te zondigen. Vaak zijn onze klachten zondige klachten. Zit er een toon van verwijt in? Hij doet de Heere het niet goed. Hebben we op de Heere wat aan te merken? Maar zo is het bij deze Lamech niet. Hij klaagt, ja zeker, hij klaagt. Maar dat is geen klacht met een ondertoon van verwijt. Zelfs niet als hij het over de vloek heeft. De vloek die de Heere op het aardrijk gebracht heeft. Want hij weet maar al te goed dat die vloek verdiend is. Verdiend. Aan Gods rechtvaardigheid mankeert niks. Maar toch, te midden van de beleving van die vloek en van dat oordeel, en als hij moet erkennen, de Heere is recht in al zijn weg en werk, hunkert zijn ziel toch naar wat anders, naar wat hij zelf onder woorden brengt met het ene woordje troost. Let u nog maar eens even wat nauwkeuriger op zijn klacht. Hij heeft over de smart van zijn handen. Hij heeft over zijn werk. En dat zijn zomaar een paar dingen uit dat hele moeitevolle leven dat hij hier nou, die hij hier naar voren brengt. De smart van zijn handen en zijn werk, zijn dagelijks werk. En dat hangt natuurlijk heel nauw met elkaar samen. Wat een primitieve toestanden waren dat in die tijd. Nou, er waren dus wat uitvindingen gedaan. En die hadden het leven een klein beetje vergemakkelijkt en veraangenaamd. Ze hoefden niet in een hol meer te leven, want ze konden nou een tent bouwen en boven hun hoofd oprichten. En ze hoefden niet meer met hun handen de grond te bewerken, maar er waren gereedschappen ontwikkeld. Een schop, een spa, een hark, ik weet niet wat voor dingen dat ze toen hadden. Heel primitief natuurlijk, lang niet zo verfijnd en gedetailleerd als dat wij het vandaag kennen. Maar het begin was er, maar niettemin, het bleef. Toch zwaar werken. En het bleef toch werken op een aarde waar de vloek op rust. En het bleef toch werken te midden van allerlei dingen die teleurstelden. Want ze hadden toen ook de beschikking niet. En ze konden toen ook niet bepalen wanneer de zon zou schijnen en wanneer de regen zou vallen. En ze konden toen ook niet bepalen of er overstromingen zouden komen of niet overstromingen of wat dan ook. Al die rampen in de natuur en de mislukking van hun werk. Daar heb je dan dag in dag uit voor gezwoegd en gesloofd. En daar heb je je dan krom voor gewerkt. En daar heb je dan alles voor gedaan en je handen er stuk aan gewerkt. En dan blijkt er helemaal niks van terecht te komen met de misoogst. En als je dan na lang zwoegen eindelijk een stukje brood op je bord hebt, dan ben je er bijna te moe voor om het te eten. En dan komt er ook nog ziekte. En toen was er ook nog pijn. En toen was er ook nog die doodsklok. Denk er niet gering over. Het is nogal wat. Wat in nasleep van de zondeval over de wereld heen gekomen is aan ellende. Het is nogal wat als Lamech moet zeggen, en ik grijp terug op dat woord dat in Genesis 3 ook al gesproken is, dat daar voor het eerst in de Bijbel voorkomt, dat woord vloek. Vloek. Gods vloek. En nou is alles aan de ijdelheid onderworpen. Menig mens eet brood der smarten. En de oorzaak, we hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van zijn heilspoor afgegaan. En kan daar nou niks aan veranderen? Ja, maar hoe? Hoe dan? En door wie dan? Van welke kant moet dat dan komen? Lamech denkt dat, die andere Lamech bedoel ik nu, daar zullen wij wel voor zorgen. Ik en mijn zonen. En zo heeft de mens vaak gedacht. Wij zullen het wel eens veranderen. Wij zullen het de heilstaat wel eens aanbreken. Wij zullen de wereld wel eens verbeteren. Wij zullen de zaken wel eens rechtzetten. En de een kwam vanuit die hoek en de ander kwam vanuit een andere hoek. En de een werd geleid door die filosofie en de ander door die gedachtegang. En men zou het wel in orde maken. Ja, ja. Het is wel gebleken dat het in orde gekomen is, nietwaar? Toen en nu ook. Het is wel gebleken dat we het met elkaar wel recht kunnen zetten. En dat we het met elkaar wel allemaal kunnen verbeteren. En dat de wereld langzamerhand een paradijs geworden is. Daar zijn we allemaal getuigen van, nietwaar? Elke nieuwsdienst kun je allerlei vrolijke en vrolijkmakende berichten horen. En je kunt zeggen, wat hebben we het toch oneindig. En er zijn altijd mensen die aan de research bezig zijn. En mensen die bezig zijn om de dingen te verbeteren en ziekten in het gewassen te bestrijden. En ik weet allemaal niet wat. En dat heeft onder Gods zegen best een hele hoop resultaat opgeleverd. Maar waar je in de dagen van Lamech niet van hoorde, daar hoor je vandaag over. Over stress. En waar Lamech niet over geklaagd heeft, dat is over dat hij burn-out was. Dat hij gewoon elke dag zo moe was dat er geen werk uit zijn handen kon komen. En dat dat een ziekte was die hem aangegrepen heeft. Dat zijn de dingen die er nu zijn. Met andere woorden, is er nou zoveel veranderd? De vormen zijn veranderd, de vormen van lijden misschien veranderd. En een hele hoop mensen hebben hele gave handen, er zit geen kloof in. Er zit geen eelt op, althans, nou ja, misschien op een enkel plekje, maar voor de rest. En dat ze lichamelijk zo vermoeid zijn en dat ze er krom van groeien en dat wij in het zweet van ons aanschijn ons brood moeten eten. Nou ja, als er een hele hete dag is. Maar voor de rest dan gaat het toch allemaal best. Jawel, maar er zijn toch andere vermoeidheidsverschijnselen. En er zijn toch andere tegenslagen. En er zijn dan toch ook weer andere frustraties. En het is er toch als al met al niet gemakkelijker op geworden. Dat kan ook niet. Want de aarde is nog altijd vervloekt. Nog altijd. En dat zullen we dit jaar best weer gewaar worden. En we zullen dit jaar best weer reden hebben, de een over dit, de ander over dat, maar reden hebben om te klagen. Als het maar geen aanklacht wordt. En als het ook maar niet blijft bij de klacht. Ik heb het zo moeilijk, ik heb het zo zwaar en het leven is zo zorgelijk en wat moet er van terechtkomen. Waar klagen we nou ten diepste om? En over, achter al onze moeite, dat was in Lamechs tijd zo, dat is in onze tijd zo, zit toch onze zonde. Als we geen zondaren waren, dan was het zo niet. Dus als je dan toch klaagt, en als je vooral voor Gods aangezicht klaagt, en als je tegen de Heere zegt, doe dan wat Jeremia zegt in Klaagliederen 3, een ieder klagen vanwege zijn zonde. Laat dat dan dit jaar ook uit onze mond en uit ons hart komen. Heere, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Zeg dat dan ook tegen hem. En maak dat een aanklacht, maar dan tegen onszelf. Want dat is onze nood. Dat is onze nood. Dat maakt het zo erg. En daar vooral, en daar allereerst, en daar allermeest, moet een oplossing voor gevonden worden. God draagt toch niet de schuld van onze ellende? God is toch niet degene die ons gedurig frustreert? Dat is toch aan onszelf te danken. Gemeente, we hebben eigenlijk niet eens anders gewild. Toen wij deze weg, de weg van de zonde, de weg van de ongehoorzaamheid kozen. En toen we op die weg voortgingen, hebben we erom gevraagd. Heere, geef ons dan maar allerlei ellende. Geef ons dan maar die vloek op de aardbodem. Dat hebben we er wel voor over, want we zondigen zo graag. En we gaan zo graag tegen uw wil in. En we luisteren veel liever naar de stem van de verleider dan naar uw heilig woord. Dat is ten diepste onze nood. En dat moet dan onze nood ook maar eens worden. Ook in de beleving. Om dat dan voor God te belijden. En voor Lamech was dat zo. En toen kreeg hij nodig wat hij bij de geboorte van zijn kind belijdt. Troost. Troost. Wat is dat dan, troost? Een opbeurend woord. Dat iemand ook eens tegen je zegt, joh, Maar kijk nou eens hier naar, kijk nou eens daar naar. En goed, van het jaar is het dan niet zo gelukt met de oogst. Maar vorig jaar hadden we toch best een aardige oogst, nietwaar? Is dat de troost? Ja, je voelt je nou wel ziek en vervelend en misselijk en ongeschikt voor je werk. Maar denk eens terug, een paar jaar geleden was je ook niet al te goed. En toen ben je toch weer opgeknapt, nietwaar? Is dat de troost? Een opbeurend woord, een schouderklopje. Zit Lamech daarop te wachten? Spreekt hij daar zijn verwachting, zijn hoop over uit? Nee, als hij zegt deze zal ons troosten, dan bedoelt hij dat wel heel anders. Dan bedoelt hij dat veel inhoudsvoller. Dan bedoelt hij een troost die hij uiteindelijk bij God vandaan verwacht. Daar heeft hij naar gezocht. Dat is in al die nood en in al die ellende zijn worsteling geweest. Dat is zijn gebed geweest. Heere, doe u zelf in deze omstandigheden kennen. Geef me te weten wat ik aan u heb. En toen kreeg hij je zoon. En toen zag hij er wat van. Toen heeft hij ervaren dat God zijn zoeken en zijn vragen begon te beantwoorden. En toen klonk, en dat is toch de andere werkelijkheid die in die woorden volledig tot uitdrukking komt, toen heeft hij zijn klacht tegelijkertijd ook doen zijn een uiting van geloofsverwachting. Ja, zijn handen en zijn werk en de vervloekte aarde was allemaal waar, maar deze, dit kind, zal ons troosten. En toen wist hij gelijk hoe dat kind moest heten. Noach. Want dat hangt helemaal samen met het woord voor troosten. Trouwens, je kunt het etymologisch ook nog op een andere manier afleiden, die naam Noach. En dan leidt hij het af van een werkwoord dat betekent rust geven. En dat is ook nog een keer waar. Deze zal ons rust geven. Rust van die zware arbeid, rust van al die moeite, rust van al die ellende die we hebben. Maar beide heeft de mens nodig, beide had deze Lamech nodig. Troost en rust. Troost in de troosteloosheid, want luister maar, daar gaat de doodsklok weer. En rust in de rusteloosheid van de strijd om het bestaan. En je moet er weer uit en je moet weer zwoegen en je moet weer sloven en je komt weer vermoeid thuis. Rust en troost. Deze zal ons troosten. U zegt, maar dat snap ik niet. Verwacht Lamech het dan van dit kind? Dat deed Eva in de tijd ook. Toen zij de eerste kind kreeg, toen zei zij, deze is het. God had beloofd, het vrouwenzaad, die zou het kop van het slangenzaad vermorzelen. En dat kind, dat heeft ze nou. Deze is het, ik heb een man van de Heere verkregen. Kain. Wat een teleurstelling. Nou, zo straks gaat het met Lamech ook zo. Deze zal ons troosten. Lamech, je valt in hetzelfde gat als waar je voormoeder ingevallen is. Eva, die ook zulke huizen gebouwd heeft op haar eerstgeborene. En toen stortte dat ook allemaal in, want Kain werd een broedermoordenaar. En nou kun je wel zeggen, deze Noach zal ons troosten. Van hem verwacht ik mijn heil. Maar dat wordt ook een teleurstelling, Lamech. Nou, zijn er mensen geweest, die uitleggers, die kun je tegenkomen. Die hebben gemeend dat Lamech inderdaad al zijn hoop op deze Noach heeft gezet. En dat hij zo blij was, ja toch zo blij met dat kind, dat hij toen als het ware voor zich zag. Als ik nou mijn zware werk thuis of op het land heb moeten doen. En als ik weer met dorens en distels in de weer geweest ben. En als ik weer teleurstellingen heb moeten boeken. En als ik, dan kom ik thuis en dan heb ik daar gelukkig die kleine Noach. En daar kan ik mijn hart aan ophalen en daar kan ik vreugde aan beleven. De vervulling van zijn wensen zou dan gelegen zijn in het hebben van dit kind. En als de dag weer zwaar geweest is, gelukkig, ik heb thuis die kleine. mensen denken, hebben gedacht dat Noach het zo bedoeld, dat Lamech het zo bedoeld heeft. Er zijn er ook, en het is eigenlijk te gek voor woorden om dat op een preekstoel te repeteren, maar ik noem het u toch, ik kwam het namelijk tegen, dat er mensen, uitleggers van de Bijbel geweest zijn die gezegd hebben, weet je, hij heeft voorzien dat Noach de uitvinder van de wijnstok zou zijn. En de wijnstok, de wijn, de sterke drank, die geeft een beetje verlichting in je leven, nietwaar? Daar heb je dan wat troost bij een goed glas. En dan kun je je ellende een poosje vergeten. Dan kun je ook nog wat genieten in het leven, maar daar heb je wel dat glas bij nodig. Dat zou volgens sommigen, wat een inzicht hebben sommige mensen, nietwaar? Dat zou volgens sommigen de troost voor Lamech geweest zijn. Dat goede glas. Nou is het natuurlijk waar, er zijn zat mensen die meer niet hebben. Echt meer niet hebben. Die opgaan in hun kinderen. Die daar alles van verwachten en die daar heel hun leven als het ware omheen bouwen. Totdat ze ontdekken dat dat ook allemaal een teleurstelling gaat worden. Want hoeveel mensen zijn er in hun eigen kinderen niet teleurgesteld? En hoeveel grootouders zijn er in hun kleinkinderen niet teleurgesteld? En er zijn er ook die het inderdaad van dat goede glas verwachten. En van de geneugten van het leven. En die geen ander plezier hebben dan een party. En die van verjaardag tot verjaardag leven, als ze daar maar gezellig bij elkaar kunnen zitten en als ze maar receptie na receptie kunnen aflopen en een natje en een droogje krijgen en bij alle gelegenheden moet er dan zo wat feest gevierd worden en er moet ik weet niet wat allemaal in huis gehaald worden, want het is toch zo gezellig en je hebt verder in je leven ook niet zoveel, totdat ze daar de leegheid van ontdekken. Maar ik geloof nooit dat Lamech het zo bedoeld heeft. Nog op de ene, nog op de andere manier. Natuurlijk heeft hij van dat ventje gehouden, van die kleine Noach. En natuurlijk was het hem een vreugde als hij s'avonds thuis kwam en Noach kroop naar hem toe en hij begon papa te zeggen. Natuurlijk was hem dat een vreugde. Maar daar ging zijn leven niet in op. Dat was de troost niet die hij zocht. Dat was de troost niet. En natuurlijk had hij dat nog veel minder in dat glas en in die andere dingen. Wat bedoelt hij dan? Deze zal ons troosten. Hier heb je nou weer zo'n profeet, gemeente. Een profeet. Die de dingen ziet die je met je gewone ogen niet zien kunt. Natuurlijk zag hij alleen maar dat kind. Baby. En ze zullen er in die tijd wel net een eruit gezien hebben als vandaag. En ze zullen wel net zo hulpeloos geweest zijn als dat ze vandaag zijn als ze uit de moederschoot komen. Dat zag hij, maar hij zag nog wat anders. Want hij zag in dat kind de lijn teruglopen naar de moederbelofte. En hij heeft gezien, God heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft beloofd dat er een verlosser zou komen. Kijk maar, hij is weer bezig om zijn belofte te vervullen. Niet dat hij dat nou van dat kind verwachtte, maar dat hij het van de God die dat kind geschapen had verwachtte. En nou grijpt hij over dat kind heen naar de toekomst. Oh ja, in dat kind ziet hij het ook eigenlijk al wel gebeuren. Want tenslotte zal Noach toch de bouwer van de ark worden. Wat hij ervan gezien heeft, ja, wat laat de Heer en een profeet allemaal niet zien. Dat hoeft ook niet eens allemaal op papier te komen. Maar sommige profeten hebben door de verlichtende werking van Gods geest dingen kunnen aanschouwen. En soms moesten ze dat ook als een boodschap aan het volk doorgeven. En soms moesten ze dat ook als op schrift stellen. Maar het is niet gezegd dat dat altijd gebeurde. Wat Noach, wat Lamech gezien heeft en wat hij samenvat in dat ene woordje troost. Dat is ongetwijfeld geweest dat God met dit kind bijzondere bedoelingen zou hebben. En dan is dat nog niet het einde van alles. Dan grijpt Lamech in het geloof ook verder dan dit kind. Want God heeft toezeggingen gedaan die uiteindelijk ook in geen enkel gewoon mensenkind vervuld kunnen worden. En toen heeft ook deze Lamech iets mogen zien van hem die nog komen zou. Van de echte trooster. Van het kind. Van Gods eigen zoon. Die mens zou worden. En die verlossing tot stand zou komen brengen. En die troost zou komen bereiden voor ongetroosten. En rust voor vermoeiden. Troost. Iemand die naar God dorstend hart heeft. Heeft troost nodig. En wat is dan de troost voor zo'n naar God dorstend hart? Dat God met zichzelf de dorst zal lessen. Troost voor een ziel die naar God schrijdt. En wat is de troost voor een ziel die naar God schrijdt? Dat God de tranen komt drogen. Troost voor een mens die smart over de werken van zijn handen heeft. En wat is de troost voor iemand die onder de zwaarte van zijn lichamelijk en van zijn aardse bestaan soms zucht en kreunt. Dat de God tot wie hij roept en bij wie hij zijn toevlucht neemt, hem zelf ondersteunt met zijn genade. Troost voor iemand die de nood van zijn leven heeft ontdekt en die de zonde van zijn hart beweent en die de breuk tussen God en zijn ziel beweent. En wat is dan de troost voor zo iemand? Dat God zijn zoon zendt als de middelaar, als de borg, als de brug, als de verbinding tussen God en mens, als de Immanuel die die mens weer tot God terugbrengt. Deze zal ons troosten. Denk nog maar weer aan de tijd van Lamech. Dat klinkt de doodsklok weer en hij stierf. En dan heeft de mens troost nodig. Waar haal je dan troost vandaan? Oh, hij is zo'n goed mens geweest. Hij heeft zoveel gepresteerd. Hij heeft zoveel nagelaten. Is dat de troost? Wat is de troost op het kerkhof? Wat is de troost bij een open graf? Wat is de troost als dat iedere keer weer bewaarheid wordt en hij stierf? Als je net als Martha en Maria mag aanvaarden dat Jezus ook bij dat graf staat. En als je net als Martha en Maria mag ervaren, Jezus weende. Daar ligt troost. En als je net als Martha mag horen dat hij het zegt. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. Daar ligt troost. Als de doodsklok luidt en nergens anders. Niet in elke, wat voor eulogie ook die je uitspreekt bij de kist, of je nou over of tot de overledene spreekt, want dat laatste wordt ook meer en meer gewoonte. Lovende woorden tegen de overledene spreken, alsof die straks weer wat terug gaat zeggen. Een dwaasheid eigenlijk. Maar daar ligt de troost niet in. Niet in wat je van die man of van die vrouw allemaal weet te zeggen. Behalve als je dat ene weet te zeggen. Hij wandelde met God. Hij kende de Heere. Hij had verzoening gevonden in het bloed des Heeren. Zijn hart ging uit naar die enige zaligmaker. Dat was zijn hoop. Dat was zijn verwachting. Daar steunde hij op. Daar zag hij ook met de gebroken ogen het laatst van zijn leven nog op. Dat. En als je dan weten mag dat de Heere zo getrouw als sterk is. En dat hij zijn werk voor al de zijnen voleindigen zal. Troost als de teleurstellingen in Lamechs leven er zijn. Troost, waar ligt die troost in? dat er een is die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Dat hij zelf met allerlei zwakheden omvangen is geweest. En dat hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. En dat hij weet heeft van vermoeidheid en van verdriet en van eenzaamheid. En van al die ervaringen die een mens in zijn leven ook opdoet als hij in de werkelijkheid van het leven met de hardheid van het leven in aanraking komt. Maar hij is in al die benauwdheden mede benauwd geweest. En daarom is hij de trooster, de Heere Jezus Christus, de meerdere Noach. En als je om je heen kijkt zoals Lamech en je ziet de goddeloosheid toenemen en je ziet er ook uit je eigen geslacht langzamerhand afdrijven en de wereld gaan dienen. En je ziet dat de goddeloosheid veld wint en dat al de ongerechtigheden zich alsmaar opstapelen. En dat het hoe langer hoe gevaarlijker wordt in deze wereld en dat de liefde van velen aan het verkillen is. En dat je ziet dat de wereld naar haar einde toe moet gaan, omdat God nooit lang meer straffeloos al dat onrecht en al die goddeloosheid en al die verschrikkelijkheid die mensen elkaar en hem aandoen kan aanschouwen en gedogen, was dan troost. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En al het volk dat het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid, heus toch. Troost in hem die gezegd heeft, ik heb de wereld overwonnen. Troost in hem tot wie gezegd is, heers in het midden van uw vijanden. En als je nou in de kleine kring van je eigen gezin je terugtrekt en in de nog kleinere kring van je binnenkamer je terugtrekt. En dan is een ogenblik vergeet wat er op het brede terrein van de wereld gebeurt. En ook nog eens een keer vergeet wat er in het terrein van je gezinsleven en van je familieleven en van je kennissenkring gebeurt. Waar de zuigkracht van de wereld hoe langer hoe meer toeneemt. En je komt eens helemaal tot jezelf in de binnenkamer. En je buigt is als een ootmoedige, schuldverslagen zondaar voor God, die het belijden moet, Heere, die vloek. Die heb ik ook over het aardrijk gebracht. Dat zuchten van de schepping, dat als die als in barensnood is, dat is ook gevolg van mijn afkerigheid en van mijn boosheid. En als je in de stilte van de binnenkamer dan is echt beleefd wat het is om voor God in het stof te buigen. Of als op een ander moment de vorst der duisternis je een bezoek brengt en hij wijst je op je vuile kleren en op de ongerechtigheid die er is en die er nog altijd is in je leven. En de zonde waar je soms toch ook weer zo gemakkelijk aan hebt toegegeven. En de dingen waardoor de Heere zich van je moest terugtrekken en waardoor een magerheid over je ziel gekomen is. En de duivel wijst het aan en hij zegt het is toch wel je eigen schuld en wou jij nog hopen en wou jij nog verwachten. En als de vorst der duisternis zo een ziel bestookt en benauwd. Wat is dan troost? Dan is hij de enige troost die gezegd heeft ik heb verzoening gevonden. Dan is hij de enige troost van wie gezegd wordt, ook als je zelf niet meer bidden kunt zoals het behoort, die ook voor ons bidt. Gemeente, zoekt u in dit nieuwe jaar troost? Waar? Ze is alleen hier bij hem te krijgen, bij hem van wie Lamech profeterend sprak over het hoofd van dat kindje Noach heen. Ze is alleen in hem te krijgen, in leven en sterven. Wat is uw enige troost? Als u leeft en als u dit jaar ook tot einde toe mag leven En niet alleen de 1 januari, maar ook de 31ste december mee mag beleven. Wat is uw enige troost in het leven? Wat is uw enige troost in deze jaar, in dit jaar dat voor ons ligt, in al de wederwaardigheden en al de moeite misschien, in de ziekte die komt of in andere dingen waar we de tegenslagen in ondervinden? Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Ook als u dit jaar zou moeten sterven. Alle jaren op oudejaarsavond worden hier een aantal namen genoemd van mensen die hier op 1 januari nog wel waren. Maar die op 31 december er niet meer zijn, die begraven liggen. En dat zal van het jaar ongetwijfeld ook weer zijn. Genesis 5 zal van het jaar ook weer waar worden. En hij stierf. En zij ook. En die leeftijd van toen bereiken we in ieder geval niet meer. 70 en zo we zeer sterk zijn 80 jaar. Maar dat haalt ook niet iedereen. Niet iedereen haalt zelfs de 20. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? En wat is dan de enige troost? Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. En die me al zo bewaart, ook dit jaar door, dat geen haar van mijn hoofd vallen zal, zonder de wil van mijn hemelse Vader. Zegt u dat na? Dat is de enige troost. Dat is de troost van hem die zelf gezegd heeft, en daar begint Jesaja zijn troostboek mee, troost. Troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Of hebt u, en die klank horen we toch ook in de naam van Noach, zo zagen we, of hebt u behoefte aan rust? Nou, die is er ook in hem, de rust aanbrenger. Rust voor vermoeiden, hij zegt het zelf. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Of doe je het zonder? Zonder deze troost, zonder deze rust, zonder deze zaligmaker, zonder deze meerdere Noach. Doe je het zonder? Ja, dan heb je niet zoveel. Ga je zo het jaar in? Ga je zo het jaar door? Ik weet niet waar dat een keer op uitloopt, maar dat wordt wel een teleurstelling. Dat wordt wel een mislukt leven. Voor eeuwig mislukt. Bezin u toch en laat u leiden. Amen. Psalm 119, vers 41.
Thank you.
samen danken. Getrouwe God, wij danken u voor het woord dat we vanmorgen hoorden en waarmee wij het nieuwe jaar mochten beginnen. Te midden van heel de werkelijkheid waar Lamech van sprak en waar we allemaal zo weet van hebben en onze ervaring mee hebben. Van die doodsklok die luidt en van het werk en de smart van onze handen. En van het vervloekte aardrijk, van al de teleurstellingen die er zijn en van al de verwachtingen die nooit vervuld werden. Te midden van al die werkelijkheden is daar toch dat woord van de troost, is daar toch de trooster, is daar toch de werkelijkheid ook van de troost, de enige troost. En u behaagt u Heer om ons dat te laten weten. En het behaagt u ons daarheen te wijzen. En het behaagt u om ons daartoe te lokken. Het behaagt u om dat op ons hart te binden. O Heere, laat dat dit jaar in ieder geval onze aandacht, onze zielen aandacht mogen hebben. En laat die vraag met ons meegaan. O Heer, wanneer zal ik uw troost ontvangen? Wat is uw enige troost in leven en sterven? En als we dan maar dat antwoord leren, Heere, dat antwoord dat we in onze catechismus vinden, dat antwoord dat we in de schriften vinden, de Heere is mijn deel. Daarom zal ik op hem hopen. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart, dan is God nochtans mijn rotsteen en mijn deel in eeuwigheid. Heere, schenk die genade en laat het ons allerbegeerte zijn, ons allerernstig vragen, zoeken, smeken, om dat te mogen kennen en daarin te mogen toenemen en daar meer en meer de troost en de rust en de vrede en de zaligheid in te vinden. Wil in de werkzaamheden die we te doen hebben ons ook nabij zijn. Wil in de teleurstellingen ons ook nabij zijn. Wil in de zorgen die er zijn ons ook niet vergeten. Wil ons in al de omstandigheden van ons leven genadig gedenken. En schenk ons maar steeds weer in onze kerkdiensten, maar ook persoonlijk thuis en in de gezinnen, een open toegang naar de troon van uw genade. Om het van u alleen te verwachten. Heere, onze ogen zijn op u, totdat gij ons genadig zult zijn. Geef dat we zo ook gemeente mogen zijn, kerk mogen zijn. Dat zo in het midden van onze gemeente uw woord niet alleen maar mag worden gepredikt, maar dat het ook vrucht mag dragen. Dat het zegen mag brengen, jongeren en ouderen tot u mag leiden, tot de kennis van uw genade mag leiden. En zegen daartoe alle arbeid die in de gemeente verricht wordt. En niet alleen onder ons, maar overal, Heere. Laat uw koninkrijk erdoor mogen worden gevestigd. En laat het rijk van de boze mogen worden verstoord. Zegen allen die een bijdrage leveren in het midden der gemeente. In welke functie en in welke capaciteit dan ook. Heere, zegen het werk onzer handen. En laat uw gunst ons met haar troost verrijken. Om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Thank you. Gaat als een in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.